Goedenavond, ik ben Kirsten Klomp en dit is het nieuws van NOS op 3. Wereldleiders verpesten de toekomst van jonge mensen. Dat zegt het Zweedse klimaatmeisje Greta Thunberg. Ze sprak de wereldleiders net bijna in tranen van woede toe tijdens een speciale klimaattop van de VN.
You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying.
Het komt volgens Greta door klimaatverandering. En ze verwijt de wereldleiders dat ze daar veel te weinig mee bezig zijn. Daarom heeft ze een duidelijke boodschap voor ze.
The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you.
De klimaattop waar Greta dit zei is in New York. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties nodigde zo'n 60 wereldleiders daarvoor uit. Ongeveer 40 leiders hebben niks van zich laten horen. Een Nederlandse man van 47 die werd gezocht voor de moord op een meisje van 11 in Roemenië heeft zelfmoord gepleegd. Hij reed vanmiddag in Brabant in op een vrachtwagen. Volgens het OM deed hij dat expres. Je hoort onze verslaggever.
Waarschijnlijk is hij zaterdag Roemenië uitgevlucht omdat hij toch wel vermoedde dat hij zou worden aangehouden. En vandaag inderdaad dat ongeluk in Eschare. Het Openbaar Ministerie heeft bevestigd dat gaat om dezelfde man.
Bij steeds meer sportclubs mag je niet meer roken. Vooral hockeyverenigingen zijn rookvrij. Daar mag je bij meer dan de helft van de clubs al niet meer roken. Bij tennisverenigingen is dat maar bij 1 op de 5. En altijd een vers visje, ook al is die maanden geleden gevangen. Topkok Jonny Boer uit Zwolle heeft een nieuwe manier van vis bewaren bedacht. Door zijn zalmpje in te vriezen tot min 60 smaakt hij alsof hij net uit het net komt, legt deze visboer uit.
De Universiteit van Wageningen heeft daar een rapport over geschreven. Als ik dat nu uit moet gaan leggen, komen we zendtijd tekort. Maar daar wordt dus helemaal theoretisch onderbouwd wat min 60 met het product doet. Als je dit gewoon rustig ontdooit, komt dat gewoon terug als een vers product op de markt.
Het komt erop neer dat de eiwitten in de vis beter heel blijven. Volgens de chef-kok van restaurant De Libraille kunnen meer mensen nu vis eten, omdat je het langer kan bewaren en die lekker blijft.
Ik durf te zeggen dat als je het mij gewoon blind onder mijn neus legt, dat ik het niet kan ruiken, niet kan zien.
De vis wordt binnenkort aangeboden aan restaurants en komt uiteindelijk ook in de supermarkten te liggen. Het weer vanavond bijna overal droog. Morgen weer regen en op de meeste plekken bewolkt bij 18 tot 21 graden.
Kicks via DHB Plus, 3FM.nl en de 3FM app. Tussenuur. Buurman. NPO. Kicks.
Ja, hallo allemaal. Wat een gezelligheid hier. Je luistert naar een podcast van Human en 3FM. Eigenlijk een podcast waar wij wekelijks maatschappelijke onderwerpen bespreken die wij denken dat ertoe doen. En deze week is het de week van pesten. En dan is het natuurlijk niet zo, ja, waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over pesten. En eigenlijk de reden waarom ik heel graag aan deze podcast mee wilde werken is omdat ik het eigenlijk wel belangrijk vind dat we het hier over hebben. Ik bedoel, we hebben het er heel vaak over gehad. Je hoort het heel vaak overal voorbij komen. Maar alsnog heb ik het gevoel dat er niks verandert. Dat er alsnog mensen zijn die heel veel pesten. Alsnog mensen zijn die heel veel gepest worden. Ik heb er zelf vroeger heel veel mee te maken gehad. Ik ben zelf vroeger best wel gepest. Ik zat op een musicalschool, gewoon gezellig allemaal. Maar er was altijd een bepaald meisje die mij niet zo leuk vond. En dan hadden we bijvoorbeeld een optreden en dan trapte ze mij, terwijl dat dan allemaal mensen aan het kijken waren naar die musical en zo op het podium. Nou ja, gewoon heel naar. Maar deze podcast gaat helemaal niet over mij. Dit gaat over pesten in het algemeen. En ik heb daar hele leuke gasten die mij nu allemaal heel leuk aan het aankijken zijn. Heb ik hier allemaal zitten. En de eerste gast is Emma Branderhorst.
Ja, hallo.
Hallo. eigenlijk waarom jij hier zit is omdat jij een film hebt gemaakt.
Ja, klopt.
Voor jouw afstuderen, als ik het goed heb.
Ja.
En die film heet Onderhuids.
Ja.
Kan je even in het heel kort even uitleggen wat houdt Onderhuids nou eigenlijk in?
Onderhuids is een film die gaat over meidenvenijn. Mm-hmm. En meidenvenijn is een vorm van pesten, maar het gebeurt eigenlijk vaak in vriendinnengroepen. Het is eigenlijk het ondermijnen van de ander, geniepig en onderhuidse relaties tussen meisjes.
Ja, ik ben heel benieuwd, daar gaan we zo meteen even uitgebreid over hebben. Maar er zijn niet alleen maar vrouwen hier, we hebben hier ook gewoon een echte man aan de tafel zitten. heel zware stem ook.
Yes.
Aaron Korf, hallo, leuk dat je er bent.
Ja, vind ik ook.
Jij bent YouTuber. Toch?
Vind ik altijd ook, als mensen dat zeggen,
maar
nou ja, zeker.
Maar je bent het wel. Yes. Je hebt een YouTube-kanaal.
Ja, klopt.
Mokkels voor Mokkels.
Klopt.
En jij hebt daar wat ja, over pesten gedeeld. Ja, als ik het goed heb.
Een aantal jaar geleden heb ik daar een video over gemaakt. Omdat ik dacht, het helpt mezelf heel erg als ik dat verhaal even op een rijtje zet. En daarbij dacht ik ook, ik help jongeren hiermee om mijn verhaal te delen. Zien ze dat ze niet de enige zijn.
Dus gewoon om even wat meer de feeling aan iedereen te laten weten van you're not alone in this. Yeah. Nou, zometeen nog uitgebreid daarover. Maar we hebben ook Mariette Reineke hier aanwezig.
Ja,
hallo.
Hi.
Jij bent van de stichting Verkering met Jezelf.
Klopt.
Nou, alleen al die naam vraag ik me af. Verkering met Jezelf, wat heeft dit in godsnaam te maken met pesten?
Nou, ik zou je zeggen heel veel.
Ja.
Wij gaan ervan uit, en met wij heb ik het over mijn collega's. We zijn met z'n drieën, Diana Renform en Eleonora van IJssel. Dat als je een basisrelatie hebt met jezelf, echt een fundament van eigenwaarde, je weet wie je bent, wat je brengt, wat je kwaliteiten zijn. En ja, er is een basis van liefde voor jezelf. Dan sta je zo sterk in je schoenen dat A, je nooit iemand zal pesten. Omdat je dan weet, ik ben jij en jij ben ik. Dus je zal nooit een ander iets aandoen wat niet fijn voelt voor jezelf. En als gepeste ga je zo in je eigen waarde staan en zo in je kracht,
ja,
dat je het ook niet persoonlijk gaat opvatten als je gepest wordt, omdat het uiteindelijk niks met jou te maken heeft.
Maar waarom denk jij überhaupt dat mensen pesten?
Enorme onzekerheid, gebrek aan eigenwaarde. En vooral bij jongeren is er heel vaak dat er in de thuissituatie al iets speelt wat hun niet lekker zit. En waarvan ik denk waar ze moeite mee hebben om in expressie over te gaan.
Oké, okay. Want ja. Aaron, jij hebt natuurlijk daar wat over gedeeld op je YouTube.
Ja, klopt.
Op wat voor manier ben jij gepest?
Online en gewoon in het dagelijks leven eigenlijk. Gewoon op school.
Mm-hmm.
School gewoon nare opmerkingen. En online vooral nare reacties.
Op je YouTube-kanaal dan bedoel je? Of
Instagram en dat soort
dingen. Okay.
Ja. En op een gegeven moment werd het online eigenlijk offline. Dus werd ik achtervolgd en werden foto's van me gemaakt. En dan werd dat me gestuurd. En dan werd
wat voor dingen werden er dan bijvoorbeeld gezegd tegen je?
Homo, allemaal van dat soort dingen. Ik kan het nu gewoon geen eens meer bedenken, omdat ik er nu zo erg overheen ben. Maar bijvoorbeeld varken, allemaal van zulke kleine dingen. Waar ik nu om kan lachen, maar vroeger dat wel eigenlijk heel erg veel pijn deed.
Ja, want wat gebeurde er dan met je op zo'n moment?
Als heel vaak dingen tegen jou worden gezegd, ga je er op een gegeven moment toch wel enigszins in geloven.
Ja.
Ik denk dat je gaat in geloven. Ik denk dat het belangrijkste is. Van het
was pesten. Er voor jou een verschil tussen online pesten en real life voor je?
Nou ja, of online is vooral, dan kan je toch nog wegklikken.
Ja.
En offline is het eigenlijk gewoon van, goh, iemand staat nu voor je en die zegt iets. Ik denk dat harder binnenkomt uiteindelijk. Maar omdat ik het beide had, kwam het dus allebei zo dichtbij, werd ik nooit het rust gelaten.
Nee, eigenlijk gewoon 24-7 dat je over je heen kreeg.
Ja.
Bizar. Want Emma, ik wil even verder gaan over jouw film. Je zei al over pesten en specifiek over meidenvenijn. Wat is dat nou eigenlijk, meidenvenijn?
Nou, meidenvenijn is eigenlijk, hoe ik het zie, het speelt zich vooral af binnen vriendinnengroepen.
Mm-hmm.
Dus hoe ik het meidenvenijn heb ervaren, ik dacht altijd dat ik was gepest vroeger. Of in ieder geval, ik voelde me er altijd heel rot om. Toen dacht ik, ja, maar volgens mij ben ik niet echt gepest. Want het waren ook echt mijn vriendinnen. Het waren de meiden waar ik elke dag mee was. Dus voor mij is meidenvenijn meer het onderlinge en het onderhuidse gedrag. Vooral achter elkaars rug om.
Dus ja, ik kan me daar dus ook, ik snap helemaal wat je bedoelt. En ik vraag me ook af, ik heb dit dus bijvoorbeeld ook op school, weet je wel. Dat je dan soms wakker werd. En dat je dan al gewoon zo'n naar gevoel had, gewoon buikpijn om naar school te gaan. Omdat je dan
door die meiden. Gewoon,
omdat je wist, waarschijnlijk is er weer wat gezegd.
Ja.
Zijn ze opeens nu weer allemaal tegen mij.
Precies, er hoeft maar één dingetje te gebeuren en de hele groep draait om richting, ja, gewoon van jou weg of je zit er weer in.
Nou, maar dat is maar dag. Want dat was ook precies het ding. Dan ik voelde me daar extreem vervelend bij als ik wist van, nee, ze zijn allemaal tegen Jamie vandaag.
Uh-huh.
Maar de volgende dag als iemand anders er buiten viel, dan deed ik gewoon net zo hard mee.
Ja, omdat jij dan bang bent om zelf het slachtoffer te worden.
Dat is toch een beetje die groepsdruk of zo waar je dan waarom wilde je hier eigenlijk een film over maken?
Nou, omdat ik heb dus zelf heel erg meegemaakt. Uh-huh. Ik denk zo'n 4 jaar lang en ik woonde in Huizen. En ik zat in een vriendinnengroep, wij The Girls. En we waren allemaal precies hetzelfde. Dus we waren een soort van kopieën van elkaar. En
de girls.
Ja, de girls. Ja. We waren eigenlijk voor de buitenwereld waren we een hele sterke groep. Maar daarbinnenin was het gewoon eigenlijk heel erg kut. En toen wilde ik daar een film over maken. Omdat ik had dat nog niet verwerkt of zo op een of andere manier.
Maar dus, ook omdat je zegt van naar de buitenwereld leken jullie een hele sterke groep. Zeiden mensen dat tegen jullie dan of zo?
Ja, wij waren echt een soort van front met elkaar. Okay. Tegen iedereen. Dus we hadden met heel veel mensen ruzie. En wij hebben ook met de groep ook andere mensen gepest.
Ja.
Maar daarbinnenin waren die verhoudingen natuurlijk helemaal los. En dat was heel gek. Dus ik heb een paar van die meiden geïnterviewd. Om eens te kijken van hoe hebben jullie dat ervaren. Want ik voelde me altijd een beetje slachtoffer. En toen ben ik er eigenlijk met hun achtergekomen dat zij zich ook allemaal slachtoffer hebben gevoeld. En dat eigenlijk iedereen die periode als heel erg naar heeft ervaren.
Ja.
Terwijl we deden het allemaal met elkaar. Dus dat vond ik gewoon heel interessant eigenlijk. Dus daar ben ik verder ingedoken en daar heb ik een film over gemaakt.
Want Mariette, is het echt iets meidenvenijn echt voor vrouwen? Of gebeurt dit ook onder jongens? Ik denk dat die ook best wel venijnig naar elkaar kunnen zijn, toch?
Ja, maar ik heb wel het gevoel dat dat in gevoel anders is en in energie. Ik herken heel erg wat Jamie zegt. En het is niet alleen meiden, het zijn vrouwen kunnen heel hard naar elkaar zijn.
Mm-hmm.
Ik zag altijd ladies, let's go for some sisterhood.
Yeah.
Want dat mis ik echt heel erg. We zouden elkaar veel meer mogen upliften en bevestigen in wie we zijn dan elkaar continu naar beneden halen.
Ja, waarom is dat toch dat wij dat doen?
Onzekerheid, het gevoel dat het nooit goed genoeg is. Vrouwen hebben heel erg in de basis, dus jonge meiden ook, eigenlijk van heel jongs af aan dat het nooit goed genoeg is. En om dat stuk eigenlijk op te vullen, want dat creëert op een gegeven moment een leegte, ga je het buiten jezelf zoeken. En een van die manieren is over anderen praten. Of dat geeft jou dan een fijner gevoel. Het heeft superioriteit, wat jij ook precies zei, het manipuleren.
Ja.
Dus als je iemand anders afkraakt, voel je je tijdelijk even beter.
Ja.
Terwijl het eigenlijk een verdekken is van een gevoel van een leegte wat eigenlijk al in je zit.
Maar merk je bijvoorbeeld aan jezelf dat je het nu nog steeds doet?
Nauwelijks.
Nee?
Nee, ik roddel niet. Als ik mezelf erop betrap, dan stop ik echt meteen. Ik vind roddelen is voor mij ook al pesten.
Ja.
Want alles is voelbaar. Hè? Als er iemand over jou nu in Groningen aan het praten is, heb jij daar last van.
Ja.
En daar zijn we ons gewoon niet van bewust.
Nee. Nou, ik merk dat gewoon nog best wel dat het toch nog wel echt in ons zit. Want tuurlijk, vroeger was dat misschien.
Ook?
Ja, nou, vroeger was dat heel heftig. Weet je wel, echt. Maar als ik er goed over nadenk, weet ik wel dat ik nu nog steeds soms, weet ik veel, met vrienden kan zitten. En dan ben ik geïrriteerd over iemand anders of zo, weet je. En dan ga je dat toch zeggen. Waardoor het uiteindelijk dan toch zo kan zijn dat diegene misschien wel beïnvloed wordt.
En,
en dat diegene beïnvloed wordt, dat hij die ander minder leuk gaat vinden door wat ik over diegene heb gezegd, weet je wel?
Ja.
Dus uiteindelijk is dat toch ook wel een soort van vorm van pesten wat je nog eigenlijk doet.
Er zijn heel veel vormen van
bent.
Pesten.
Ja.
Heel veel vormen.
Ja.
Ja.
Want Aaron, hoe kijk jij hier naar het meidenvenijn?
Ja, ik heb dat nooit zo heel erg meegekregen, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat als je daar niet in zit, dat je daar niet echt mee krijgt.
Maar jij hebt dus als man zijnde, dat was er gewoon niet. Het werd gewoon echt een andere manier.
Ja, ik had wel een vriendinnengroep om me heen. En ik heb dat nooit echt zo meegekregen. Maar
heb je dat gezien bij die meiden in jouw groep?
Het is wat je zegt bijvoorbeeld. De ene dag vinden we die wel aardig en de andere dag niet dat wel.
Ja.
Maar niet zo heel erg extreem.
Nee. Maar dat was nooit tegen jou ook, zeg maar, dat jij de ene dag wel aardig gevonden werd.
Nee, omdat
de andere
ik wel
niet.
Zo erg werd gepest dat iedereen mij wel een soort van gunde, denk ik.
Dat je niet uit de groep werd gegooid.
Nee, ze stonden wel altijd voor me klaar.
Ah. Oké. Okay. Want ik vraag me dus af. Ik, blijkbaar doe ik het dus nog steeds, zonder dat ik het zelf eigenlijk doorheb. Wat ik eigenlijk al best wel een beetje confronterend vind, moet ik zeggen. Voor degene die gepest wordt, hoe kan je nou boven dat pesten gaan staan? Is er iets wat je ertegen kan doen dat het je minder raakt of zo?
Nou, het is mooi dat je dat zegt, want uiteindelijk gaat het. We zijn zo geneigd, en dat leren we eigenlijk van jongens af aan al, dat we dingen heel erg persoonlijk maken. Hè? Dus iemand zegt iets over ons en dat begint eigenlijk al bij de ouders. En dan hebben we meteen zoiets van, oh, dat zal dan wel waar zijn. Maar we leren eigenlijk onszelf kennen via de opmerkingen van anders. Omdat we dus niet leren ook op school. En dat is ook een van onze missies, om het zo te zeggen. We leren op school niet, ik zeg het gewoon heel plain en simpel, om van onszelf te houden.
Mm-hmm.
En we leren biologie en geschiedenis en weet ik veel wat. Maar niemand gaat ooit in therapie. En heel veel mensen zitten in therapie.
Yeah.
Omdat ze een scheikundeformule niet weten. Iedereen die in therapie zit, is omdat ze ergens last van hebben. En dat last van hebben komt door dat gebrek aan die relatie die je niet hebt met jezelf. En dan terugkomend op jouw vraag. Hoe meer je je eigenlijk losmaakt van alles wat daarbuiten gebeurt en veel meer het leven vanuit binnenuit gaat leven, kun je er echt naar gaan kijken en kun je zeggen, dit gaat echt niet over mij. Maar dat is wel een heel proces.
Ja, ik wou net zeggen, want het is best wel in twee zinnen gezegd, maar ik heb geen idee hoe je dat eigenlijk zou
doen. Nee, dat
doen.
Is ook een enorm proces. En dat zou eigenlijk al van veel jonger af aan, leeftijd 4, aan kinderen geleerd mogen worden. Maar dat is heel lastig, omdat op latere leeftijd. Dus ik begrijp dat helemaal. En ik was ook een enorme muurbloem op de middelbare school en trok ook geen volle zalen. En weet je, dus, maar dan, ja, of je keert je helemaal naar binnen, of je gaat ook pesten. Dus we hebben allemaal overlevingsmechanismen om daarmee om te gaan. Maar er is wel degelijk een manier om daarmee om te gaan. Maar dat heeft heel veel water nodig.
Maar hoe zie je dat dan bijvoorbeeld als je vanaf 4-jarige leeftijd al kinderen meer zelfliefde eigenlijk leert? Wat moeten zij dan leren? Hoe gaat dat erin gedrukt worden?
Weet je wat ik altijd fascinerend vind? Zodra kinderen naar school gaan, mag hun sensitiviteit er niet meer zijn. Want het gaat allemaal over het hoofd.
Ja.
En dus alles is mentaal. Dus het hoofd wordt heel erg gestimuleerd. Als we ervan uitgaan, wat Einstein al zei, dat alles energie is. En dat merk ik ook. Alles is energie. We voelen continu allemaal alles.
Ja.
Maar zodra een kind naar het schoolgebouw inloopt, wordt het eigenlijk gezegd, jij mag niet meer sensitief zijn en we gaan daar niet meer van uit.
Je mag niet meer voelen eigenlijk.
Je mag eigenlijk niet meer voelen. Dus die voelknop wordt stopgezet.
Ja.
Als we daar eens mee beginnen dat een kind al voelend is, volwassen ook, nog steeds, en het niet leert om dat te verdoven, zoals we dat op latere leeftijd gaan doen, met alcohol, met drugs, met alle middelen die er nu zijn, en het wordt steeds erger. Maar als we daar eens mee beginnen om kinderen te bevestigen in wat ze voelen, en bevestigen in wie ze zijn, en wat meer aandacht geven aan het lichaam, wat alwetend is, waar de ware intelligentie zit, dan het hele hoofd volproppen en ervan uitgaan dat ze heel veel nog niet weten. Maar een kind weet onwijs veel.
Eigenlijk misschien wel meer dan
evenveel als een volwassene, maar wij gaan er steeds meer van weg. Het wordt niet, het krijgt geen water in het onderwijs. Het onderwijs
is het misschien ook meer,
speelt daar niet op in.
Sorry, is het misschien ook niet meer als jij als klein kind, juist, dan ga je heel erg op je gevoel natuurlijk af, want je weet voor de rest eigenlijk nog vrij weinig. En een volwassen persoon die heeft al veel meer, weet je, dat je het weg kan moffelen. Snap je wat ik bedoel? Wat je voelt. Dat een kind eigenlijk echt nog de puurheid is die wij onszelf de hele tijd aan het wegduwen zijn.
Absoluut,
om maar een soort van
houding aan te nemen.
Als een soort van robot te leven.
Ja, als een robot te leven. En het mooie is dat, en het is heel confronterend, dat als we een kinderen laten voelen, dan gaat een kind ook zeggen, juf, je zit vandaag niet zo lekker in je vel. Waarbij de juf ergens mee moet dealen.
Ja.
Maar we willen dat heel vaak niet horen.
Ja, en dus, helemaal niet van een klein kind.
En nou helemaal niet van een klein kind. Maar als we het woord klein kind eens los gaan laten en iedereen als gelijke gaan zien en niet een klein kind behandelen alsof ze niks weet.
Ja.
Dan schieten we al een heel eind op. En als je dat dan leert en daarmee leert wie je bent, dan komt het niet eens in je op om tegen een ander te zeggen, tegen jou, hey, je bent een varken. Want dat wordt al niet gevoed.
Nee.
Maar het begint wel echt bij de basis. Het is geen utopie, maar we hebben een lange weg te gaan.
Want Aaron, als je bijvoorbeeld kijkt naar dat jij gepest bent, dat jij dat soort opmerkingen naar je kreeg, had jij soms ook de behoefte om zelf nare dingen tegen mensen terug te zeggen?
Nee.
Nee?
Nee, ik wilde niet. Ik wilde mensen niet het gevoel geven wat ik zelf ook had.
Kwam je wel voor jezelf geen voldoening op zo'n moment? Of?
Nee, ik had wel mensen die voor mij opkwamen.
Ja.
Ik haalde voldoening uit social media. Ik denk dat ik daar uiteindelijk sterker ben gekomen. Maar nee, ik heb daar nooit aan gedacht om mensen daar belachelijk mee te gaan maken.
Emma, als je kijkt naar die film en die jij hebt gemaakt, je zegt zelf ook dat je dat je ervaring hebt in pesten en gepest worden. Heeft het maken van die film je daarbij geholpen? Hoe heeft het je daar eigenlijk bij geholpen?
Nou, ik denk dat het me bij heeft geholpen omdat ik dat meidenvenijn gewoon van heel dichtbij heb meegemaakt. Dus dat was ook het startpunt van mijn onderzoek. En daarom is het ook heel makkelijk geweest om met meisjes te praten, omdat het meer vanuit mezelf was dan vanuit een soort van, hoe zit dit nou eigenlijk? Was meer een soort van zoektocht. Maar ik denk dat daar het verschil zit tussen pesten en meidenvenijn, voor mij dan. Dat ik denk, is meidenvenijn een vorm van pesten? Ja, ik weet niet hoe jij dat ziet. Ik vind het lastig om te zeggen of meidenvenijn een vorm is van pesten.
Voor mij wel. Alles wat onder alles, weet je, alles waarin we onszelf boven of onder iemand plaatsen en dus niet vanuit die gelijkheid leven en dan is in wezen wat jullie doen. Je houdt met elkaar iets in stand. Ja. Wat niet, ik doe nu met mijn handen omhoog, dus niet te zien. Wat niet elkaar omhoog brengt. Ja. En dus dat is voor mij een vorm. Je manipuleert elkaar, ja, omdat je elkaar niet aanspreekt op wie je werkelijk bent. Dus voor mij is het wel een vorm van pesten.
Nee, maar eigenlijk waar we net al over hebben, dat ik nu soms, zonder dat ik het eigenlijk door heb, nog steeds over iemand roddel.
Ja.
Wordt eigenlijk al gezien als pesten. Dus dan is mij de venijn.
Ja, maar ik heb het dus zelf nooit zo ervaren. Kijk, als ik jouw verhaal hoor en dan denk ik, oh ja, dat is echt meer pesten voor mij. Mm-hmm. En voor mij was het, kijk, het waren mijn vriendinnen. Het waren mijn meiden waar ik elke dag mee was.
Het werd soort van geaccepteerd.
Het werd geaccepteerd en het was normaal. Mm-hmm. En dat is 4 jaar lang zo geweest. Totdat ik naar Amsterdam verhuisde. En dat ik toen voor de eerste keer van een vriendin van mij een knuffel kreeg. En dat ik dacht, holy fuck, ben ik nu lesbisch? Weet ik nog wel. Dat ik echt dacht, oh mijn god, ik wist niet wat me overkwam.
Yeah.
Dus meer dat soort dingen op zo'n moment dat je denkt van, ja, ik heb daar gewoon 4 jaar lang in geleefd. Als ik er nu op terug denk ik, ja, het is verschrikkelijk geweest. Maar het heeft me ook.
Maar zag je dat dan wel echt als vriendschappen?
Ik vraag toen
me dus,
wel.
Ja, ik
toen
vraag me dus, als ik er naar terugkijk, dan denk ik, ja, waren dat nou toch eigenlijk wel echt vrienden of niet?
Achteraf waarschijnlijk niet. Maar toen, ja, je zit op een middelbare school. Ik woonde in huizen, weet je. Het is een vrij klein dorp, er is vrij weinig. Dat wordt je wereld, dat is je waarheid.
Ja.
Ja, dus voor mij waren dat wel mijn vriendinnen, zeker.
Nou, ik begrijp dat helemaal. Want voor heel veel mensen is de middelbare school niet... veel mensen zeggen wel, ja, fantastische periode. Maar heel veel mensen voelen zich eenzaam op de middelbare school.
Ik vond het vreselijk. Schrikkelijk.
Want je totaal niet wordt ontmoet voor wie je bent. Nee. En ik zat er ook vaak alleen op een bankje en weet ik veel wat. Dus je houdt je vast aan dat wat er is. Dus ik kan heel goed begrijpen dat je op dat moment denkt van, oké, jongens, ik hou jullie vast. Want dit is het enige wat ik heb. Want voor de rest wordt er niets werkelijk gestimuleerd waarin ik gestimuleerd wil worden.
Je bent bang dat je dan alleen over.
Ja, en dat is de grootste vrees van mensen. Ja.
Ja, ik denk gewoon dat je op die leeftijd nog zo erg onzeker bent over jezelf.
Enorm.
En daardoor bang bent dat je het allemaal niet alleen aan kan of zo. Ja. Dat je daar mensen voor nodig hebt. Dus dan maar voor lief neemt wat voor mensen het zijn.
Precies.
Maar hebben jullie, toen jullie gepest werden, ik denk Aaron, vooral jij, familie of vrienden gezocht? Nou ja, vrienden zeg je dat die jou hielpen. Maar heb je het er ook wel met je familie over gehad?
Mijn moeder wist het wel. Die heeft ook een aantal keer met school gebeld. En toen zijn er wel maatregelen getroffen.
Zoals wat dan?
Dan werd er gesproken met hun. Maar uiteindelijk hielp dat niet heel erg veel. Maar ik heb mijn moeder wel altijd een soort van een beetje op de afstand gehouden.
Waarom?
Omdat je niet met dat onderwerp denkt. Ik weet niet, je praat er al niet heel graag over, denk ik, op dat moment. Dus dan is het helemaal lastig om naar je ouders toe te gaan. Dus dan zoek je het maar ergens anders, denk ik.
Bang om hun verdriet te doen misschien? Of?
Misschien extra zorgen. Ik denk dat dat het eerder is.
Emma, hoe had jij dat? Heb jij er wel eens met je ouders over gehad?
Nee.
Nee?
Nee, nooit.
Waarom? Jij wel dan?
Het was bij ons meer dat... ik ben een heel emotioneel persoon. Ik huil gewoon nogal snel. Dat is helaas zo. Hoort er allemaal bij. En ik had dus wel echt dat mijn humeur heel erg door bepaald werd als ik er weer even uit was geflikkerd, zeg maar, uit die groep. En dat mijn ouders dat gewoon heel erg aan mij merkten. Nee, dus uiteindelijk moest ik het er dan wel.
Je hebt dan zo'n persoon als jou. Maar je hebt ook een persoon zoals ik. Die gaat het juist een soort van verbloemen.
Ja,
dus altijd vrolijk, altijd blij.
Ja.
Dus dan merk je ouders het ook minder snel.
Nee.
Dus dan ga je ook niet zomaar opeens met zo'n verhaal komen. Als ze het nooit zien.
Nee.
Snap je?
Maar ik snap jou daar wel in. Dat er uiteindelijk. Kijk, de mate waarin ik gepest ben. Ik doe even aanhalingstekens maken. Is wel een andere mate dan hoe jij gepest bent natuurlijk. Dus ik kan dat niet eens met elkaar vergelijken. Hoe je dan voelt. Maar
het is gewoon een negatief gevoel wat je hebt, toch?
Dat zeker, het is wel gewoon. Ja. Het is voor iedereen is het zijn eigen pijn,
een
soort van eigen beleving erin. Maar dat ik het wel soms lastig vond, weet je, dat mijn ouders het ook wisten en zich daar dan weer druk om moesten maken. En weet je, het is toch ook iets wat zij meenemen naar werk en dan toch over denk van ja, mijn kind zit niet lekker in de vel. Wat moet ik ermee? Ga je daar toch druk om maken? Ja. Dus dat is best wel een lastig iets, denk ik.
Maar weet je wat ik interessant vind? Ik heb wel eens later mensen gesproken die dan heel populair waren en die dan nooit gepest werden. Die zaten ook niet lekker in hun vel.
Nee.
Dus weet je, welke kant van de medaille het ook is, uiteindelijk zit niemand echt lekker in zijn vel.
En het hoort misschien ook wel gewoon een beetje bij het leven.
Ja, ik ben altijd heel voorzichtig met dat soort opmerkingen. Want anders gaan we dingen van, nou ja, dat... Ja, weet je, ook hoort ook bij studententijd. Ja, daar ben ik het ook niet mee eens. Dus we mogen ons afvragen, hebben we het gewoon geaccepteerd bijna als normaal? Of gaan we echt voor een verandering waardoor mensen niet zo'n middelbare schoolperiode hoeven te hebben?
Maar zou je niet ook denken dat het misschien wel gewoon een bepaalde les is of zo? Of een bepaalde, bepaald pad wat we moeten belopen om uiteindelijk er te zijn waar je nu bent?
Tuurlijk, je leert in het leven van alles. Ik heb ook van heel veel minder leuke dingen heel veel geleerd. Maar ik denk als we breder mogen kijken gewoon naar het schoolsysteem en de middelbare school, mogen daar wel een aantal dingen veranderen. In ieder geval dat mensen gewoon veel meer ontmoet worden en dat we veel minder op dat cognitieve gaan zitten.
Ja. Want als jij nu kijkt bijvoorbeeld naar vroeger, hoe kijk je dan terug naar die tijd?
Het was gewoon een kutperiode, maar ik heb er wel veel van geleerd. Ik kan nu wel meer, zoals jij zegt in jouw organisatie, van ik kan wel van mezelf houden en ik kan wel gewoon voor mezelf opkomen. En ik sta nu stil, veel beter in mijn schoenen.
Dus wat is dat keerpunt dan geweest?
Goede vraag. Ik denk dat je op een gegeven moment gewoon denkt van ja, het was gewoon een kutperiode en je gaat naar een nieuwe school en daar is alles zo anders en daar werd je wel geaccepteerd hoe je bent. Ik denk dat de middelbare school eigenlijk voor het beste de beste periode is. En dat je eigenlijk daarna pas jezelf echt goed kan ontwikkelen. Dat je dan pas wordt geaccepteerd toen je bent bij je vervolgopleiding die je dan gaat doen. Dus dat heb ik wel gehad.
Want wat denk je dat het was dat ze jou juist pakte om...
Ik denk dat het een makkelijk doelwit is. Ik was een van de weinigen die op dat moment uit de kas was. Dus dan ben je sowieso een makkelijker doelwit, denk ik. Dat weet ik wel bijna zeker.
Ja, dat is nog. Ja. Ja.
Gewoon de uitzondering die ze dan pakken. Ja.
Gewoon de zwakte die je dan misschien
of
hebt.
Bijzonder of gewoon anders. Ja.
Anders. Het zijn vaak mensen die anders zijn. En daarin juist heel erg zichzelf ook. Dus dat.
Maar we hebben het, want je zegt net Mariette ook over. Is het Mariette of Mariette?
Mariette.
Oké, voordat ik het zelf. Ja, nu de hele tijd verkeerd ga zeggen, hè, dan krijg je dat in één keer. Ja. Maar is het, als je kijkt naar verkering met jezelf. Zit natuurlijk een groot ding aan zelfvertrouwen bij. Denk jij dat je niet gepest zou worden als je heel veel zelfvertrouwen zou hebben?
Je kan dan nog steeds gepest worden, maar dan zal het makkelijker van je afglijden. Kijk, jij kan niet bepalen of andere mensen jou gaan pesten. Als ze daarvoor kiezen, is dat hun keuze. We hebben een vrije wil, maar het gaat erom hoe jij ermee omgaat. Maar ik denk mensen die wat sterker in hun schoenen staan en een bepaalde vibratie of een bepaalde uitstraling hebben van hey, ik zit goed in mijn vel en je kan zeggen wat je wil, maar ik weet wie ik ben. Ja, dan wordt het voor pesters minder leuk al.
Ja.
Maar denk je dan niet juist dat die personen een pester worden? Omdat ze zo goed in hun schoenen staan dat ze iemand anders gaan pesten?
Leuke vraag. Nee, want ik bedoel met goed in je schoenen staan is dat... Kijk, ik zeg altijd als je echt weet wie je bent en hoe mooi en hoeveel liefde je bent, ja, dan heb je helemaal geen behoefte om te pesten. Dan ben je echt met hele andere dingen bezig. Mm-hmm. We hebben als mensen een enorme behoefte om te connecten met andere mensen. Niemand is hier op aarde gemaakt om alleen te zijn. We hebben het echt met elkaar te doen. Dus als je dat besef ook meekrijgt, dan hou je het niet in je hoofd. Dan vind je het gewoon leuk om mensen te ontmoeten. En een baby is ook niet bezig met pesten. Nee. Weet je? Dus het is, je leert het gedrag aan. Je neemt het over. En het gebeurt ook heel veel thuis. Ik zei dat ook bij de redactie. Ik zei, heel veel broertjes en zusjes pesten elkaar. En het wordt heel erg normaal. Ja, dat hoort erbij. Tweelingen ook. Heel veel plagen. En dan denk ik, nee, dat hoort er niet bij. Ga respectvol met elkaar om thuis. En leer je kinderen, broertjes en zusjes, vooral met jongens en meisjes ook, al heel erg respectvol met elkaar om te gaan. Als je daar niet leert, ja, dan wordt het pittig in de wereld.
Ja, als het buiten je familie al niet lukt, dan...
Sommige mensen kunnen ineens met z'n allen aan tafel zitten. Dat is alleen maar ruzie.
Ja. Ja, dat is wel echt zo inderdaad. Dat er dan toch al vanuit het gezin zijnde al... En dat er vanuit de ouders aan de soort, hé jongens, kap even.
Ja, dan mag veel meer naar kijken. En dan over zelfvertrouwen. Ja, dat helpt wel als je gewoon weet waar je op vertrouwt.
Hoe helpen jullie mensen daar dan bijvoorbeeld in? Want ik kan me zo voorstellen dat als je dit nu luistert, dat je denkt, ja... Ik snap het allemaal wel, dat zelfvertrouwen. Maar ik moet wel ergens vandaan gaan halen. En ik weet bij God niet hoe. Ik kan me voorstellen dat mensen zo ernaar luisteren.
En het is leuk dat jij dat zegt. Ik dacht ook altijd heel lang, dat moet ik ergens vandaan halen.
Ja.
En dan krijg je van die fases in je leven, die heb ik ook gehad. En dan ga je zoeken en zoeken. Je zoekt tot je een ons weegt. En je gaat continu buiten jezelf denken van, nou, dat hangt ergens, dat zelfvertrouwen. Totdat je erachter komt en ik ook geleerd heb. Dus dat het leuke van het lichaam is, en als je in contact bent met je lichaam, het lichaam kan alleen maar in dit moment zijn. De uitstapjes die we maken zijn in ons hoofd. Hè? Ons hoofd kan naar de toekomst en naar het verleden gaan.
Maar hoe bedoel je dan in contact met je lichaam?
Echt je lijf voelen. Heel veel mensen hebben niet eens door nu dat ze op deze stoel zitten. Omdat we continu in ons hoofd zitten.
Okay.
Dus als je echt in contact bent met je lijf, je voelt je lijf, je bent ermee in contact, dan ben je in dit moment. Dan ben je met jezelf. Dat is het enige wat je nodig hebt voor zelfvertrouwen. En dan weet je wat je moet doen. Je weet wat je moet zeggen. Je weet wat je niet moet zeggen. Dat is je grootste tool. Het contact zijn met jezelf.
Maar er zijn ook nog zoveel andere factoren die daarmee te maken hebben hoe je je voelt. Het is niet alleen maar het contact met jezelf, toch?
Ja, maar het ging nu over zelfvertrouwen. Dus het vertrouwen, zelfvertrouwen komt van in het moment zijn in contact met je lichaam.
Dat is best lastig.
Het is heel lastig, want we leren het ook niet.
Maar zijn er bepaalde tips voor om dat te doen? Zeg maar, wat jij zegt inderdaad ook, van, weet je, dat je niet eens beseft dat je nu hier op deze stoel zit. Dat wij hier überhaupt nu in deze studio zitten. Op het moment dat jij dat zei, dacht ik, oh ja, ik zit op mijn stoel inderdaad. Dat ik hem dan in één keer voel, weet je wel.
Ja, omdat iemand anders het zegt.
Ja. Ja. Maar zijn er bepaalde tips die je dan... Stel, je hebt bijvoorbeeld nu dat je naar school toe moet. Je moet naar de middelbare school. Je bent hartstikke zenuwachtig. Je weet al dat er veel narigheid gaat komen. Zijn er dan bepaalde tips voor iemand... om op dat moment dan meer dat zelfvertrouwen te krijgen... waardoor zij zich in ieder geval minder aangevallen voelen als ze gepest worden?
Ja, ik zou op de ademhaling letten. Momenten voor jezelf inplannen. Ga even naar de wc, ga wandelen. Maar het is niet met hele simpele tips. Ik geef toe, het is een proces. Ik zeg altijd, het is een 24/7 job. He, wat jij net voelde, hey, ik zit in mijn stoel. Dat doe ik dus de hele dag. Ik herinner mezelf daar de hele dag aan. Maar het gaat er eigenlijk al om, hoe komt zo'n kind die jij net beschreef, hoe komt hij al op school aan? Hoe is hij wakker geworden? Hoe is hij s'avonds naar bed gegaan? Het is one life. Het is niet van, oh, kom nu de school binnen, nu is het anders. Nee, het is al vanaf het moment dat je opstaat. Dus als daar al een onrust is voor naar school te gaan, mag daar al gekeken worden met support van de ouders. Hey, wat kunnen we doen zodat jij op een relaxte manier naar school gaat?
Ja.
Dus dat vraagt water van verschillende partijen.
Oké.
Okay. Ja.
Want Emma, als je bijvoorbeeld een nu terugkijkt, hè, op dat hele gebeuren met die groep en zo. Zijn jullie eigenlijk ooit nog een keer bij elkaar gekomen om een keer hierover te praten?
Nee, nou, ik dus los met hun.
Oké. Okay.
In die interviews. Ja, ik heb 5 van die meiden geïnterviewd.
Van jouw vriendinnen,
van mijn
zeg maar. Oké, okay, ik dacht dat andere meiden waren.
Nee, dat waren deze meiden. Vijf van die meiden heb ik geïnterviewd voor de film.
Vonden ze het confronterend?
Ja, het verschilde heel erg. Ik denk dat wat jij ook zei, de ene... Had wat meer zelfvertrouwen. Die heeft het allemaal wat meer van zich af laten glijden. Dus die heeft het echt wat minder heftig meegemaakt dan wij. Bijvoorbeeld een ander meisje die als een van de eerste uit de groep is gekikt. Want dat was het een beetje. Het was een soort van, ja, hoe moet je dat zeggen? Het werd stuk voor stuk werd er één uitgeknikkerd. Dus je wist eigenlijk, wanneer ben ik het? Dus dat was ook continu die angst. Maar zij was een van de eerste die eruit werd gegooid.
En er ook eigenlijk nooit meer bij terug is gekomen, bedoel je?
Nee, okay.
Mag ik wat vragen? Is er dan ook één in die groep die nooit eruit is gekomen?
Ja, er wonen er dus nu nog een paar met elkaar in huizen. Ja. Ja. Dus het is nog steeds een vaste kern. Ja.
Hoe zijn zij dan nu met elkaar?
Ja,
nog steeds zo.
Ja?
Waar?
Ze zijn wel iets minder. Maar ik weet dat onze Queen Bee toen in de tijd... dus maar ze had eigenlijk het meeste de leiding nam.
Ja.
Die woont daar nog steeds. En zij heeft nu een beetje het gevoel dat zij nu uit die groep gaat. Maar het is dus continu die nog steeds daar in die groep... die wisselwerking met dan is die het slachtoffer, dan ligt die eruit. Ja, het is zo kinderachtig, maar...
Maar hoe mooi dat jij dan die film maakt om een stuk bewustzijn te brengen, ook bij hun.
Ja.
Want het zal toch bij hun iets aanwakkeren. Wat ze ermee gaan doen is aan hun.
Ja, nou, ik
is er al iets mee gedaan? Dat vraag ik me af. Want ik neem aan dat ze in ieder geval er al echt door wakker zijn geschud.
Nou ja, dus die meiden met wie ik heb gesproken, die zijn allemaal inmiddels uit die groep.
Oké.
Maar dus dat is dus voor de ene was het echt een soort van open wond die weer werd opengemaakt terwijl ze dat net had afgesloten. Die heeft daar heel erg moeilijk mee gehad. Voor de anderen die dacht gewoon, ja, is goed, we gaan gewoon praten en we praten erover. Maar wat ik met de film gewoon wil, is meer awareness creëren. Want het is dus blijkbaar een vorm van pesten. En het gebeurt bij elke vrouw op de middelbare school.
Ja.
En nog steeds op kantoren. Of ik heb onderzoek gedaan dat het zelfs in bejaardentehuizen nog gebeurt. Dat andere vrouwen een tasje op het stoeltje zetten waar dan een ander vrouwtje eigenlijk wil
niet kan zitten.
Dus het gebeurt nog steeds. Dus ik denk gewoon dat het vanaf basisschool moet dat al aangepakt worden. Want we vrouwen zien andere vrouwen vaak als een hoe noem je dat?
Concurrent.
Als een concurrent. Dus daarom proberen we elkaar continu te ondermijnen, onder water te drukken. Van hé, maar ik ben eigenlijk beter dan jou door diegene te pakken. Dus zo heb ik dat eigenlijk onderzocht.
Gewoon een soort van levenslange bewijsdrang die we toch naar elkaar hebben.
Ja.
Dat heb je niet ook bijvoorbeeld nu, als je bijvoorbeeld kijkt alleen al naar werk of zo, hè? En dat je dan jezelf toch gaat vergelijken met je vrouwelijke collega of zo.
Toch?
En dat je dat
ik doe dat nog steeds. Ja.
Ja, maar dat die man, bijvoorbeeld die man kan me eigenlijk bijna mijn kont roesten, bij wijze van spreken. Maar die vrouw, dat is dan degene waarvan ik denk, ja shit, zij doet dat nu ook. Moet ik dat dan niet ook doen? Of moet ik dat dan niet beter? Of moet ik het dan op een andere manier?
Vergelijken is echt een hele diepe ziekte in onze maatschappij.
Ja.
Ik ben me daar heel erg in aan het verdiepen. Laatste tijd heb daar ook lezingen over gehad. Het is een hele diepe ziekte. En daarom vind ik jouw documentaire mooi. En ik hoop dat jouw volgende
Het is een fictiefilm.
Ja, dat de volgende over vergelijken gaat.
Oh, ja.
Dat zou fantastisch zijn.
Tip.
Want dat is aan het wringen in de maatschappij. En dat komt ook doordat we zo'n competitiedrang hebben. Dat hebben ook mannen heel erg. Ja. Die vergelijken op een heel ander niveau. Maar vrouwen vergelijken continu.
En dan
heb je ook nog jaloezie. Dat is dan weer de... die daarna komt. Het speelt heel veel onder vrouwen.
Ja.
Aaron, heb jij nog contact gehad met je pesters een keer?
Ik ben ze wel eens tegengekomen. En toen was het van, goh, wat ben je goed bezig, dit en dat. En sommige vermijd ik gewoon. Die zie ik dan nog wel eens in de stad lopen. En dan op de een of andere manier kijk ik dan gewoon naar beneden en loop ik door.
Hmm. Als zij dat tegen jou zeggen, van je bent goed bezig of iets. Wat doet dat met jou?
Helemaal niks. Nee, ik denk alleen maar, je lult maar lekker. Ik geloof daar niet zo erg in.
Maar ook niet dat het. Maar kan het je ook niet kwaad maken? Ik kan me zo voorstellen dat je in één keer denkt, je gaat nu wel leuk tegen me praten.
Nee, heb ik al een hele tijd gehad. Maar nu denk ik alleen maar, weet je, of je wil alleen nu maar aandacht omdat het goed met me gaat.
Misschien voor zich schuldig.
Ja, dat kan ook, maar dan kan je het beter anders zeggen. Ja. In plaats van, wat doe je het goed? Nee, daar voel ik niet zoveel voor. Ik heb me daar denk ik ook iets te hard voor gemaakt.
Maar ook geen behoefte om er dan met hun over te praten of zo?
Tot heden nog niet. Nee, ik denk dat me dat op dit moment niet zo heel erg voor uitmaakt en niet zoveel doet. Omdat ik. Ik heb er geen behoefte aan.
Nee.
En als je bedoelt met mijn hart voor gemaakt, bedoel je dat je hebt verhard om ermee om te kunnen gaan? Of bedoel je daarmee? Want je zei, nou, ik heb me daar hard voor gemaakt.
Ik denk een hard aan gewerkt.
Ja, dat je toch een muurtje om je heen hebt gebouwd dan. Ja. Ja, maar dat is ook wel weer heel zonde. Hè? Want ik zit naast jou en denk, jeetje, wat een geweldig iemand zit hier met enorme licht in zijn ogen en doet geweldig werk. En er zit dan toch nog een muurtje omheen. Hè? Dus uiteindelijk is de impact van dat pesten zijpelt nog steeds dan
Het
een
impact van
door.
Pesten heeft niet per se. Jij heeft daar ook wel invloed op. Maar ik denk bijvoorbeeld voor nieuwe vriendschappen moeten ze wel meer bewijzen om echt binnen te komen. Dus
je hart heeft wel een deuk opgelopen.
Absoluut zeker.
Ja. Ja. Maar denk je dat het een goed idee is om contact te hebben met je pester?
Ja, geweldig.
Ja?
Ja, ik zou hem echt helemaal het uitpraten, dikke knuffel en moe van.
Ja?
Dat is de enige manier te moe van, echt waar. Expressie is zo belangrijk, breng het in woorden. En ik ben ook zo nieuwsgierig naar diegenen die jou gepest hebben. Waar komt dat vandaan? Weet je het hele verhaal? Weet je wat er bij hun speelde?
Maar heb je nog zin om oude koeien uit de sloot te halen?
Als je ze tegenkomt, zou ik blijven staan en zou ik het aangaan.
Dat kan je heel erg helpen, het heeft mij echt... Ja. Zo geholpen.
Zeker als je ze tegenkomt. Dan denk ik, yes, universe, dankjewel.
Ik zeg het heel eerlijk. Ik zou me echt triggeren.
Tuurlijk.
Nee, ik zou het echt niet durven.
Wat zou je denk het ook niet. Het zou je triggeren om wat?
Ja, om die mensen met hun dat gesprek aan te gaan. Ik weet niet één of dat ik dat zou durven. Omdat,
zou je er geen behoefte aan hebben om juist erachter te komen waarom zij dit gedaan hebben?
Aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Natuurlijk is het wel interessant om waarom was ik het per se en wat is de reden erachter. Maar aan de andere kant heb ik het gewoon afgesloten en denk ik, yo, ik ga door.
Maar zou je niet, gewoon een random vraag hoor, maar zou je niet, denk je, meer gevoel erbij hebben? Meer gevoel is niet het goede woord, maar meer toch een soort van rust erin kunnen vinden als je bijvoorbeeld hoort van, yo, bij mij thuis ging het bijvoorbeeld niet goed? Of
als diegene dat zegt die me heeft gepest?
Ja, snap ik. Ik bedoel dat er meer een reden is dat het helemaal niks met jou te maken had. Dat is gewoon meer de easy way.
Ik weet niet of dat me dat veel zou doen. Dat denk ik toch al te laat is. Ik denk dat ik eerder denk, joh, het is toch al te laat.
Ja?
Ieder gaat zijn eigen weg en het is prima zo.
Wat voor reacties heb jij gehad op je video over pesten?
Heel veel goede reacties.
Ja?
Ja, het was vooral dat ik mensen met mijn verhaal erg heb geholpen. En dat sommige mensen ook daarmee uit de kast zijn gekomen. Dus het heeft mensen
wel. Tof wel.
Ja, zeker.
Heel tof dat je mensen dan gewoon een...
toch zelfverzekerheid.
Precies. Ja. Het gevoel geeft van, hey, het is oké. En je bent wie je bent.
Ja.
En scheid eraan wat andere mensen over denken.
Het is wel echt al een tijd geleden, maar ik krijg constant berichtjes nog steeds.
Ja, dus dat zijn heel veel mensen die in de kast zitten, om het even maar zo te zeggen.
Ja, en gepest worden. Dus in die opzichten is YouTube wel een goed platform daarvoor om je verhaal te delen. En blijkbaar is de aandacht voor pubers om te gaan kijken daarvoor. Om die verhalen te bekijken van een ander.
Ja,
en je bent jong ook, dus dat spreekt ook aan. Dus dat geeft een soort van peers, hè? Van, hey, als jij dat
Ik denk toch als iemand van jouw leeftijd dit zegt... Ja. Dat je dan meer het gevoel hebt dat je het kan dan iemand die bijvoorbeeld 40 is en jij bent 15.
Ja.
Voel je toch minder aangesproken.
Dan is het van wijze raad. En dan meer als een vriend misschien. Of zo.
Ja, ik denk dat dat het eerder is. Ja.
Hebben jullie tips voor mensen die op dit moment gepest zijn, Emma?
Oh, poeh.
Of die op dit moment gepest worden, moet ik zeggen.
Die op dit moment gepest worden. Vind ik heel moeilijk. Ga ik even over nadenken. Sorry.
Wees vooral jezelf. blijf bij jezelf. Ik denk dat dat het beste is. En uiteindelijk kom je er wel. Ik denk nu ook alleen maar achteraf. Ik heb altijd wel in mezelf geloofd. En ik zit nu hier. Zo kan je het ook zien. Dus luister niet zo heel erg naar. En dat is lastig. Want iedereen zegt dat. En het gaat wel een keer over. Dat wordt altijd gezegd. En het komt wel weer goed. Maar ik denk dat je dat vooral van jezelf moet horen. In plaats van anderen.
Want hoe... jij zegt dat je het gewoon allemaal een beetje... Is dat ook jouw raad aan andere mensen? Van laat het maar gewoon langs je heen gaan en proberen te negeren? Of?
Heb ik wel gedaan. Ik weet niet of dat ik er beter van geworden ben. Maar het kan een optie zijn. En misschien helpt het voor jou beter om mensen te gaan zoeken die je kunnen, die jou kan helpen. Dan is dat alleen maar een mooie oplossing. Dus of zoek hulp. Ik denk dat dat sowieso een goede optie is.
Ja, of... Ja, ga het gesprek aan, denk ik.
Dat kan ook, maar dat is lastig.
Misschien is het met meidenvenijn is dat misschien is dat denk ik
dat
weer
het
anders is dan met pesten. Maar
op het gebied... we gaan nu een wijntje doen en vertel eens wat is nou aan.
Ja, wijn dronken we. Nou, we dronken dan wel wijn trouwens. Maar,
ik dronk nooit op die leeftijd. Ik weet niet waar je het over hebt. Ja.
Nee, maar op je veer. Kijk, het is als ik over meidenvenijn spreek. Ga praat erover met z'n allen. Want dus achteraf heeft iedereen dat ervaren. Ja. Iedereen heeft zich slachtoffer gevoeld. What the fuck, je bent vriendinnen. It makes no sense. Dus zit met elkaar, zeg hoe je je voelt. Dit vind ik kut. Of hier voel ik me niet lekker bij. En praat het uit de weg. Dat is in het gebied van meidenvenijn. Kan je dat heel makkelijk met elkaar bespreken. Maar ik denk zodra niemand het doet omdat iedereen bang is... dat jij dan de volgende bent, omdat je je uit... dan blijft het altijd in het midden.
Ja. Maar denk je niet als jij bijvoorbeeld in een van die groep zegt van... goh, zullen we eens zitten, want ik voel dit. En dat de anderen dan zo sterk zijn van... goh, nee, er is niks aan de hand. Denk je dat dat ook niet een situatie is die kan
zich voorkomen? Ja, dat zou zeker een situatie kunnen zijn.
Dat is ook
lastig. Ja, dat zou zeker een situatie kunnen zijn.
Maar dan heb je het in ieder geval wel geprobeerd.
Dat is waar.
Mariette, denk jij, heb jij nog een bepaalde tip voor mensen die nu gepest worden?
Nou, ik ben ook heel erg van het uitspreken en zeker ook het benoemen. En weet je wat het is met pesten? Je zegt altijd, we need a community to raise a child. We hebben de hele community nodig om pesten uit het systeem te halen. Dus leerkrachten mogen het serieus gaan nemen. Ouders mogen kijken wat hun rol is. We mogen echt allemaal onze verantwoordelijkheid daarin nemen. Dus,
en niet wegkijken.
En denken, valt het wel mee en weet ik veel wat. En dat het persoon die gepest wordt ook gaat kijken van... hey, wat kan ik doen? Wat is mijn rol daarin? We hebben allemaal een rol in een situatie.
Ja.
Maar ga er wel over praten. Ga het niet opkroppen. Want dat heeft mij echt nooit gewerkt. En met meidenvenijn, geweldig als een van die meiden. Ik zeg, als je in zo'n groep zit, spreek het uit. En als niemand wil horen, zou ik zeggen, stap uit de groep. Ja. Want dan ben je echt veel te geweldig voor. Dat is gewoon,
dat is
echt prachtig. Heel moeilijk geloven. Ja.
Dat is het ding. Het is gewoon, het klinkt zo makkelijk.
Maar ik denk als je nu kijkt naar onze leeftijd, dat het best wel, hoe zeg je dat? Dat het best wel een een ding is dat het voor ons nu makkelijker is, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Dus ja, het is voor ons nu dat ik kan nu tegen iemand zeggen die 15 is. Zo wil ik het zeggen. Ik moest even mijn woorden vinden. Ik kan nu tegen iemand zeggen die 15 is. Ik snap heel goed wat jij bedoelt. Waarom je bij die groep wil blijven. Maar geloof mij, als je uit die groep stapt, binnen 3 dagen heb jij nieuwe vrienden.
Ja.
Want dat is gewoon zo. Want mensen zoeken elkaar op. En uiteindelijk zijn die mensen dan alsnog. Er gebeurt altijd. Er is een reden in jouw leven waarom je iets doet.
Ja.
En er is altijd een gevolg op. Dus als jij ruzie hebt gehad met diegene en het komt niet meer goed, was dat een reden om misschien een ander mooi iemand in je leven te vinden waar je juist wel een fijne vriendschap mee hebt.
Ja.
Dus als jij je nu echt niet goed voelt bij iemand, dan moet je daar gewoon mee kappen.
Ja, dat moet je echt doen.
Ja.
Dus het is gewoon heel zuur.
En
voor
alle
jezelf.
Vrouwen van mijn leeftijd, alles boven de 30, laten we het even zo houden. ga het leven. Want wij zijn net zo schuldig.
Ja.
En als wij dit blijven doen en voortzetten en ook laten zien aan onze kinderen dat normaal is om te roddelen en mensen naar beneden te duwen, zoals jij mooi zegt, symbolisch kopje onder water even. Ja. Of gaan vergelijken met ik wat. Wij doen, alle vrouwen doen het elke dag. En zolang wij dat blijven doen, blijft het in stand.
Ja.
En zien die jonge meiden dat, die voelen dat, die zien dat. En blijven we doorgeven aan de volgende generatie. Dus
wees gewoon trots op je medevrouw. Want
ja.
We doen allemaal fantastische dingen, alle vrouwen.
Ja, sisterhoods. Vrouwen, hè? Ook mannen. Eigenlijk
ook mannen.
Sister brotherhoods.
Maar dit is
humanityhoods.
Ja, iets heel raars wat ik misschien ga zeggen. Maar ik heb er ook wel iets positiefs aan overgehouden, aan dat ik gepest ben. En eigenlijk best wel iets heel positiefs. Ik ben heel erg goed geworden in voor mezelf opkomen. Ik ben heel erg goed geworden in iets me niet meer laten raken. Ik ben heel erg goed geworden in juist ervoor openstaan om mensen juist te accepteren. En niet al meteen een vooroordeel over iemand te hebben. En dat is eigenlijk wel een beetje een ding waarvan ik eigenlijk denk, ja, als ik nooit gepest was, dan was dat misschien niet gebeurd. En niet dat ik nu zeg van, joh, we moeten allemaal pesten, want we moeten elkaar een les leren.
Ja.
Maar ook wel dat ik wil laten weten, mijn pester, fuck you, je denkt dat je me hebt neergehaald, maar is niet gebeurd, zeg maar.
Snap
je wat ik bedoel?
Ja.
Dus want misschien had je die kwaliteiten, had je die al? En had het pesten ook niet hoeven te gebeuren? En was je van nature al zo? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
Ja, maar ik denk wel dat dat het misschien je wel meer wake-up call geeft over bepaalde dingen. Want Aaron, heb je bijvoorbeeld iets waarvan je denkt, nou, daar wil ik eigenlijk wel mijn pesten voor bedanken. Klinkt heel scheef wat ik nu zeg, maar
ja, bedankt dat ik toch wel daardoor vooral mijn zelfvertrouwen door heb gekregen en dat ik van mezelf kan houden. Ik denk dat ik dat kan zeggen tegen zo'n
persoon. En als je hem nou toch op straat tegenkomt morgen, je weet het niet.
Je weet het nooit.
Kijk hem in de ogen.
Ga ik dat zeggen, is goed.
Kijk hem in de ogen, je zult zien hoe helend dat gaat werken. Echt waar.
Ja,
dat geloof ik, ja.
En jullie?
Ja. Nou, dankjewel voor mijn afstudeerfilm, lieve meisjes. En ik ben wel vrij recht voor z'n raap geworden. Dus ik ben heel eerlijk daardoor geworden, denk ik. En wanneer het niet goed voelt en wanneer ik iets kut vind, dan zeg ik dat meteen.
Ja, eerlijk is wel
open boek,
denk ik ook wel
eigenlijk. Ja. Dus dat is ook, ja.
Mensen die nu alleen maar liegen, daar heb ik niks aan. Dan ben je alweer weg.
Ben je klaar. Is klaar. Op
rotte.
Ja. Je voelt dat gewoon nu meteen veel sterker aan.
Ja.
Je voelt meteen waar je geen zin in hebt.
Precies. Ik denk, dit heb ik echt al lang meegemaakt. Ik ga dit niet nog een keer doen. Klaar. Sloes. Doorlopen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, grappig is
het.
Nee, wat ik net zei, dat ik dus heel veel makkelijker. Ik sta veel steviger in mijn schoenen gewoon. Ik ben daar bij. Ik moet je heerlijk zeggen, als iemand bijvoorbeeld tegen mij zegt van je ziet er niet uit, of wat heb je iets raars aan, of kijk
ik kan,
je weer lopen
ik kan er soms
laars,
juist heel goed op gaan.
Nou,
dat
dan denk
zegt,
ik, nou schat, dankjewel.
Als jij zei net zei een mooie jas, maar als je had gezegd, goh, ik vind het een lelijk jas, dan denk ik prima.
Ja.
Dat doet me misschien denk ik nog wel meer dan iemand zegt van goh, wat een mooie jas. Want dan sta ik nog meer zelf.
Ja.
Zelfzekerder met de jas lopen.
Maar
het
zijn natuurlijk wel oppervlakkige dingen. Want ik bedoel, hebben we het over een jas over een paar laarzen. Dus dat is maar als jong
meisje.
We zouden
elkaar ook wat
veel
andere complimenten ook mogen geven.
Ja.
Als je daar gewoon eens mee gaat oefenen. Ja. Dat waarderen wat meer in je leven brengt.
Dat is wel leuk. Want iemand compliment geven en je ziet iemand echt opfleuren. Dat
ja, maar en ga voorbij de jas en de laarzen. Maar ga echt eens gewoon iemand complimenteren in wie die is en wat die brengt. En het is zo verrijkend. Het is voor jezelf.
Je ziet ook wel dat mensen het nog niet gewend zijn dat de complimenten gegeven worden.
Maar als wij er gewoon nu met deze hele studio mee beginnen.
Ja.
Nou.
Maar ik denk vooral bij jonge mensen kan je misschien wel meer op die oppervlakkige.
Ook?
Misschien als je daarmee begint, dat is misschien een eerste opstapje. En dan ga je vanzelf meer dingen waarderen. Want iemand zegt het terug en denk je, oh ja, dat vind ik echt lief dat je dat zegt of zoiets.
Maar ook iemand die nu op werk zit. Of die in het bejaardentehuis zit. Om juist te zeggen, hey, ik vind je een fijn persoon. Of hey, thanks dat je dit voor mij hebt gedaan. Want het heeft ervoor gezorgd dat ik even iets minder gestrest door mijn dag heen ging. Of zo, of weet ik veel. Dat dat al iemand gewoon zo'n veel beter gevoel kan geven.
We worden heel blij als we ontmoet worden. En alles wat daarna extra komt is een bonus. Maar zie elkaar. Heel veel mensen kijken naar de grond. Ook op straat. Komt ook door de telefoons. We zien elkaar niet meer. Nee. En dat is echt een verarming van de maatschappij, vind ik.
Ja. Nou ja, buiten dat we dan de pesters nu bedankt hebben, wil ik jullie eigenlijk ook bedanken. Want ik denk dat dit heel tof is om het op deze manier bespreekbaar te maken. En dat we het van verschillende kanten hebben gehoord. Emma, jouw film.
Ja.
Gaan we ook nog. Die kan je bekijken natuurlijk.
Ja, die is gespeeld op het Nederlands Filmfestival vanaf volgende week. De film heet Onderhuids. En hopelijk nog op andere festivals. We gaan het meemaken.
Tof.
Zeker kijken.
Ja, en ik wil me eigenlijk ook kijken of we misschien op scholen of iets mee kunnen doen. Om die awareness te creëren bij meisjes. En om het bespreekbaar te maken. We hoeven niet meteen een oplossing ervoor te vinden. Maar als we het maar herkennen.
Als het gewoon een beetje zo lekker erin gaat sluipen. Dat het gewoon steeds wat minder wordt. Dat is zo.
Ja, en dat wij er nu over praten. En dat jij het dus herkent van vroeger.
Dat is al
ik
goed.
Ook, dat is iedereen. Al heel goed. Ja, jij ook en waarschijnlijk de redactie ook. Dus dat is heel goed om dat in gang te brengen.
Fantastisch dat je dat doet. Prachtig.
Dankjewel.
En jij, Aaron, met je YouTube-kanaal.
Thanks.
Heel veel succes ermee.
Dankjewel.
Groetjes.
Alles te vertellen nu.
Ja, ik heb van alles weer. Ik kan weer nieuwe content maken.
Ja, hartstikke.
Maar
je
buiten het pesten natuurlijk ook over hele andere dingen. Want volgens mij gaat je YouTube-kanaal niet echt over pesten.
Nee. Nee, dus, ik maak vooral op Instagram content ook over schoolsituaties. Dus misschien is het wel goed om dit een keer hier een sketch van te maken.
Ja, leuk.
Leuk.
Nou, dank jullie wel, alle drie. En ik wil natuurlijk ook jou bedanken als je nu aan het luisteren bent. Want het is natuurlijk heel tof als iemand nu naar ons luistert. En vooral ook als je nu nog even toch hiermee bezig bent. Gooi dan ook gewoon meteen even een sterretje of een recensie of een leuke vraag. Ja. Kan natuurlijk ook altijd. En dan sluit ik me hierbij af. Thanks.
Ja. Dankjewel.
Dankjewel.
Thanks. Kicks Radio. Kicks.
Can I tell you something just between you and me? When I hear your voice I know I'm finally free. Every single word is perfect as it can be. And I need you here with me.
Goedenavond, ik ben Kirsten Klomp en dit is het nieuws van NOS op 3. Alle deelnemers van de Dam tot Damloop die gisteren naar het ziekenhuis moesten, zijn buiten levensgevaar. De koelbaden die werden neergezet om de renners te helpen, hebben waarschijnlijk levens gered. Dat zegt de directeur van de organisatie, die een meisje sprak die in zo'n koelbad moest gaan liggen.
Het huilen stond me nader dan het lachen. Ik kreeg kippenvel toen ik er sprak. Die heeft dus letterlijk met haar hele lichaam in een bak met ijs gelegen, terwijl haar lichaamstemperatuur boven de 40 graden was.
Daarom is hij blij dat hij maatregelen nam, dat hij de race deels afgelaste. De directrice en een medewerker van een Brits beveiligingsbedrijf gaan de bak in omdat ze stiekem meekeken bij de autopsie van de verongelukte voetballer Emiliano Sala. De vrouw moet dik 2 jaar zitten en de man iets minder dan een half jaar. De twee keken live mee via de camerabewaking en maakten screenshots van die opnames. Ook noemde de directrice Sala een mooie op de tafel om te bekijken. Indonesië is bloedrood gekleurd. In de provincie Jambi zijn zoveel roetdeeltjes in de lucht door branden van plantages, waardoor de hele lucht rood is. Vaak steken eigenaren het vuur zelf aan omdat de